Goedemorgen allemaal. Het is een tijdje geleden weer, hè, dat ik hier geweest ben, maar het is goed om hier te zijn. Toen Harry dat vroeg van wil je weer een keer spreken, de eerste was wat je noemde was november, geloof ik. En dat was wel een beetje kort dag en ik had al wat andere dingen, dus december. Mooie maand, hè, als we denken aan alles wat, wat we gaan gedenken, hè, met kerst. Dat Jezus gekomen is, de Messias, de Joodse Messias, daar ga ik het zo over hebben. Ook al een lastige maand. De meeste van jullie weten dat bijna een jaar geleden Stineke is overleden. En ik vind deze maand best lastig, ups en downs. Maar het is goed om hier te zijn en ook om te zien van wat God hier aan het doen is. En dat is mooi. Mooi om te horen dat jullie aan het vasten zijn voor Tiel. Ik bid nog elke dag voor Tiel, dat er nieuwe mensen bij komen. En als ik zo even rondkijk, zie ik een aantal gezichten die ik niet ken. Dus blijkbaar werkt het. Dus dat is mooi. Goed. Israël. Ja, er is heel veel over te zeggen en heel veel over te vertellen. En dat lukt gewoon niet eventjes in één preek. Maar ik ga wel proberen een paar dingen door te geven. Hoe wij naar Israël kunnen kijken en wat onze plek daarin is. Afgelopen jaar is natuurlijk heel veel gezegd en geschreven over Israël. Of eigenlijk al jaren is dat zo, maar met name na 7 oktober 2023, een heftige en bizarre gebeurtenis. Nog steeds als ik aan het terugdenken en die beelden zie, dan denk ik, het is dat een mens zo beestachtig tekeer kan gaan, dat is bizar. En het nog meest bizarre is, denk ik, dat binnen niet al te lange tijd daarna er allerlei negativiteit en commentaar kwam op Israël. En dan denk ik van, hoe dan? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Ook met wat er nu allemaal gebeurt, maar dat ga ik allemaal niet doen. Ik heb wel even een boek meegenomen. Dat heb ik een poosje terug, heb ik dat gelezen. 30 misverstanden over Israël en waardoor het antisemitisme toeneemt. Makkelijk leesbaar boekje. En als je wat meer wil weten over van wat gebeurt er nu vandaag de dag met Israël, met het Joodse volk, dan is dit een aanrader. Dus makkelijk te vinden in een boekwinkel, een christelijke boekwinkel. En anders online bij Christenen voor Israël kun je hem ook bestellen. Wat ik belangrijker vind is om de Bijbel te laten spreken. Want uiteindelijk is dat de basis waar we mee bezig willen zijn. Daarin willen we ontdekken, daarin willen we leren wat er over God gezegd wordt, wat er over het Joodse volk gezegd wordt, wat er over Israël gezegd wordt. En er staat ontzettend veel in. En ook dat is weer zoveel, dat kan niet allemaal in één preek. Dus we gaan er een beetje in vogelvlucht doorheen. En aan het eind hoop ik dat ik een klein beetje een soort van conclusie kan trekken, of in ieder geval jullie kan stimuleren op een bepaalde manier te kijken en bezig te zijn met het Joodse volk. Als we heel eerlijk zijn, dan is alles wat er nu gebeurt met Israël, heeft te maken met ons. De kerk. We moeten de hand in eigen boezem steken. Want eigenlijk is de kerk ook mede schuldig aan alles wat er rondom Israël en het Joodse volk gebeurt. Zo'n beetje eind eerste eeuw, begin tweede eeuw. Toen begon het idee naar voren te komen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen. De zogenaamde vervangingsleer. En dat heeft eeuwenlang ontzettend veel kapot gemaakt en ontzettend veel gedaan richting Israël, richting het Joodse volk. Het heeft er uiteindelijk toe geresulteerd dat in de Tweede Wereldoorlog de Shoah, de Holocaust, dat er 6 miljoen Joden werden vermoord op een beestachtige manier. En eigenlijk pas na die Holocaust, na de Shoah, begon een beetje de ogen open te gaan van de christenen van, wacht even, Volgens mij klopt er hier iets niet. Volgens mij moeten we op een andere manier gaan kijken naar hoe wij met het Joodse volk, met Israël, omgaan. Zeker toen Israël in 1948 werd gesticht. Eigenlijk was het er al, maar het werd weer opnieuw de plek waar het Joodse volk bij elkaar kon komen, bij elkaar kon wonen. En verlievelee kwamen de kerken tot één keer. Helaas nog steeds niet allemaal. Er zijn nog steeds kerken, stromingen die denken en die prediken dat zij in de plaats van het volk Israël gekomen is. En dat is totaal onbijbels. Zo simpel is het eigenlijk. Want als je dat zegt, dat de kerk dus in plaats van Israël is gekomen, dan betekent dat dus dat je eigenlijk zegt van God heeft zijn belofte aan het volk verbroken. Dan zou God een zeer onbetrouwbare God zijn. En dan hebben wij denk ik op dit moment ook allemaal een beetje moeite met van, dan zijn we dus bezig met het geloven in een onbetrouwbare God die, nou ja, vandaag zus denkt en morgen zo denkt. Nou, de Bijbel laat opnieuw zien dat dat niet zo is. Als we kijken een beetje naar het begin. God sloot een verbond met Abraham. We kunnen erover lezen. We gaan het niet allemaal lezen, maar ik ga er, wat ik zei al, een beetje in vogelvlucht erheen. Genesis 12, 15, 17 wordt keer op keer gesproken over het verbond wat God sloot met Abraham. Met Abraham begint hij, en dat past allemaal in het plan wat hij heeft voor zijn hele schepping. En dan gaat het verder, want het blijft niet daar, hè? Maar dat verbond, dat wordt keer op keer op keer op keer wordt dat bevestigd. Isaac, de zoon van Abraham, Genesis 26 lezen we het erover. Daar wordt het opnieuw bevestigd, dat verbond. Jacob in Genesis 28, 29, 32. Mozes in allerlei hoofdstukken in Exodus. Het gaat stap voor stap steeds door. God stopt niet. God zegt eigenlijk elke keer weer van, hey, ik ben te vertrouwen en dat verbond wat ik ooit gesloten heb met Abraham, ga ik voltooien. Dat ga ik voortzetten. Een eeuwig verbond. Waarom? Omdat God onveranderlijk is. Als God ja zegt, is het ja. Als God nee zegt, is het nee. En dat draait hij niet in één keer eventjes om of zo. En dat is het mooie, dat we op die manier kunnen vertrouwen, ons vertrouwen kunnen stellen op God van, hey, we kunnen ons vasthouden aan hem, want hij is degene die te vertrouwen is. En nou, uiteindelijk komen we uit bij de geboorte van de Messias, Yeshua. Geen christen, maar gewoon een Joodse man, geboren in een Joods gezin, in Israël, de plek die bestemd is voor het Joodse volk. En dat moeten we even goed vasthouden. Dat Jezus, Yeshua, een Joodse Messias is. Ik kom er straks nog wel weer wat verder op terug. En als we dan lezen over wat er gebeurt rondom Jezus, rondom Yeshua, dan zien we dat alles wat we lezen in de evangelie, dat keer op keer, laat ik het anders zeggen. Wij lezen het vaak met onze christelijke ogen. Maar eigenlijk moeten we dat leren lezen met Joodse ogen. En dan ga je op een hele andere manier kijken naar wie Jezus is en wat hij allemaal voor ons heeft gedaan. We gaan weer een stapje verder en dan komen we bij de Pesachmaaltijd. Dat is een hele belangrijke gebeurtenis. En het laat zien dat het Joodse volk nog steeds niet heeft afgedaan, maar dat juist bij de Pesachmaaltijd, de laatste maaltijd die Jezus heeft met zijn discipelen, allemaal Joden, opnieuw als het ware het verbond bevestigt, wat er al is tussen God en het Joodse volk, maar eigenlijk ook vernieuwd. Dat zegt hij ook, hè? In Lucas 22, vanaf vers 14, daar zegt hij bijvoorbeeld, en hij nam brood, en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat door mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Dat nieuwe verbond, Dat sloot hij niet met de kerk, dat sloot hij niet met christenen, dat sloot hij niet met heidenen. Dat nieuwe verbond sloot hij daar op dat moment met Joden, met het Joodse volk. Want hij was in eerste instantie gekomen voor het Joodse volk. Tegelijkertijd, als je daar wat meer over nadenkt, wat meer gaat zoeken en zo, dan kom je tot ontdekking dat dat instellen van dat nieuwe verbond een vervulling is wat al voorspeld werd, gezegd werd door Jeremia. En dat ga ik even lezen. Jeremia 31, vanaf vers 31. En daar zegt Jeremia: zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hen tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heere, want zij zullen mij alle kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heere. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Dat is mooi, dat ook als je al die teksten uit het Nieuwe Testament, zoals we dat noemen, leest, probeer de verbinding te vinden met het Oude Testament. Het hoort bij elkaar. Het zijn niet twee losse boeken. Het ene boek is voor de Joden en het andere boek is voor de christenen of zo. De Bijbel is één boek. Het Eerste Testament, het Tweede Testament. En het hoort bij elkaar. En dat is belangrijk om dat ook te beseffen. Want wij hebben nog wel eens de neiging dat we zeggen van, laat ik het anders zeggen. Ik kom wel organisaties tegen die heel makkelijk zeggen van, wij delen de Bijbel uit. En als je dan wat door gaat vragen, dan delen ze eigenlijk alleen maar het Tweede Testament uit. Ik denk, ja, dat is nog minder dan de helft van de Bijbel. Want we hebben het Eerste Testament absoluut nodig om te begrijpen wat er in het Tweede staat. En andersom. Het hoort bij elkaar. Het is niet los verkrijgbaar, om het maar even zo te zeggen. Dus belangrijk om te beseffen van waar komen de woorden vandaan die Jezus spreekt, die Jezus doet. De dingen die allemaal door de apostelen geschreven zijn. Als we al de brieven lezen in het Tweede Testament. Het heeft allemaal zijn connectie met het geheel van het verhaal van God. Het geheel van het plan wat God heeft met deze schepping. Met jou en met mij. En met ons allemaal. Dan ga ik weer een stapje verder en dan komen we op het punt dat de Joodse Messias gekruisigd wordt. Hij moet lijden en sterven voor de zonde, niet alleen van het Joodse volk, maar voor alle mensen. En daar beginnen we een klein beetje al te zien van dat dingen bij elkaar gaan komen. Dat het niet alleen over Joden gaat, maar dat het ook gaat over de hele mensheid. En dat is mooi om dat stapje voor stapje als het ware te ontdekken. Hè? Want in Johannes 3 vers 16, daar weten we wel waar het staat, hè? Dat hij gekomen is om zijn leven te geven, zodat iedereen hem gaat leren kennen. En de woorden die daar in het Grieks ook gebruikt worden, die zeggen dat ook. Hè? Daar voor het woordje wereld, daar staat kosmos. En dat betekent niet, hè, wij hebben dat woord, zijn dat gaan gebruiken voor het heelal en alles wat we daar boven ergens in die donkerte allemaal zien. Maar het woord kosmos in het Grieks betekent eigenlijk wereld, mensenwereld. Het gaat over mensen. Het gaat niet over de sterren, het gaat over mensen. En daarvoor is Jezus gekomen en daarvoor is hij gaan lijden en sterven en ook weer opgestaan. Weer een stapje verder, dan komen we in het boek Handelingen terecht. En daar zien we dat eerst zien we dat er heel veel mensen uit het Joodse volk tot geloof komen. He, die gaan hun Messias volgen, die gaan hem herkennen. En op een gegeven moment gaan we ook zien dat er de eerste heidenen, de niet-Joden, tot geloof gaan komen. Nou, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk Cornelius. Dat is een heel verhaal, hè? Handelingen 10 speelt dat zo'n beetje. Daar lezen we dat Petrus op een gegeven moment een visioen krijgt en allerlei beesten ziet en zo. En God zegt van eet en hij zegt van nee, dat doe ik niet, want het is allemaal onrein enzovoorts enzovoorts. En tegelijkertijd wordt er ook tegen hem gezegd van er staan mannen aan de deur, ga naar ze toe en ga met hem mee. Petrus denkt, nou ja, oké, dat zal wel, ik ga maar, ik doe maar. En hij gaat mee en dan komt bij Cornelius. En eigenlijk weet hij nog niet goed wat hij moet doen. Hij komt daar, hij spreekt Cornelius aan en Cornelius zegt van, ja, we hebben gehoord over Yeshua. En jij moet ons vertellen hoe dat allemaal in elkaar steekt. Oké, denkt Petrus, dan ga ik dat maar doen. Dus die doet dat. En tot zijn stomme verbazing ziet hij gebeuren wat er op de eerste Pinksterdag gebeurde. Dat Gods geest uitgestort werd over heidenen, niet Joden. Ik weet niet hoe dat gegaan is, ik was er niet bij natuurlijk. Maar ik kan me zo voorstellen dat Petrus echt zoiets van, wat gebeurt hier allemaal? Hoe kan dit? En ineens begint het kwartje te vallen bij hem. Met het visioen wat hij gehad heeft enzovoorts. En hij telt het als het ware bij elkaar op. En hij komt tot een ontdekking van, oké, het is niet alleen voor ons als Joden, maar het is echt voor iedereen. En dan zegt hij op een gegeven moment ook in dat gedeelte, kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. Voor hem was het gewoon klip en klaar van, oké, zo werkt het dus. Zo werkt God dus. Tegelijkertijd ontstond er ook allerlei gedoe, zeg maar. Dan zijn we als kerk, herkennen we dat ook wel. Dat is ook vaak wel eens gedoe. Nou, dat gebeurde daar toen ook al. Want er waren natuurlijk Joden die zeiden van, ja, wacht even, die heidenen komen wel tot geloof. Maar ze moeten wel even Jood worden. Ze moeten zich aan de wetten houden en besneden worden en weet ik het allemaal, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. En ze wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. En uiteindelijk hebben Petrus en Jacobus, die hebben op een gegeven moment gezegd van, oh wacht eventjes, laten we eventjes de rust bewaren. We gaan even kijken wat er nou precies is gebeurd. En door de uitleg van hen kwamen ze tot een ontdekking van, oké, de heidenen hoeven geen Jood te worden. Ze mogen erbij horen, ze hoeven niet besneden te worden. Natuurlijk zijn er een aantal dingen waar we aan moeten voldoen, zeg maar. Hè? Dus er werden wel een paar dingen werden genoemd en dat is normaal. Als je ergens bij wil horen, dan maak je afspraken. En zo ging dat daar ook. Maar het was niet zo dat de heidenen verplicht werden om Jood te worden. Dat was niet nodig. Dat kwamen ze ook tot ontdekking door gewoon de gebeurtenissen die ze al meegemaakt hadden. En ik ben ervan overtuigd dat Gods geest daar ook enorm aan het werk geweest is om het duidelijk te maken aan hen. Als je dat allemaal even op je in laat werken, dan laat dat ook een beetje zien dat dus uiteindelijk de Bijbel laat zien dat de hele mensheid de kans krijgt om deel te worden van dat nieuwe verbond. Het nieuwe verbond wat Jezus sloot bij het avondmaal. Ik ga het er vast afhalen, dan kunnen we ernaar kijken. Dat is brood en wijn. En dat is mooi dat we daar als christenen, kom ik zo nog even op terug, elke keer bijna mogen denken dat dat brood en die wijn, dat dus dat teken is wat Jezus heeft gegeven van, elke keer als jullie dat nemen, denk even aan dat nieuwe verbond wat gesloten is. Niet een verbond wat gesloten is met christenen, niet een verbond wat gesloten is met een kerk, maar een verbond wat gesloten is in de eerste plaats met het Joodse volk. En wij mogen daar deel aan hebben. Wat ik dus zei hè, van Handelingen 11, vers 26. Nee, dat ga ik nu zeggen. Handelingen 11, vers 26. Daar staat op een gegeven moment dat in de stad Antiochië de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. Of in het Grieks staat daar Christianos. En dat was een titel, een naam die niet gegeven werd door de Joden, niet door de gelovigen, maar door de mensen die nog niet geloofden. Want ze wilden die groep die daar aan het ontstaan was, Joden en ook mensen die geen Jood waren en allemaal ongeveer hetzelfde deden, daar wilden ze een naam voor verzinnen. En dat werd dus de naam Christenen. En die naam die ontstond omdat de naam Christos, Christus zoals wij dat in onze vertaling gebruiken, dat werd gezien als een eigen naam van Jezus. Maar het is eigenlijk niet meer en niet minder dan de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, Mashiach. En dat betekent gezalfde. Dus gezalfde werd een eigen naam van Jezus. En wij gebruiken dat Griekse woord. Eigenlijk vind ik dat jammer, maar dat is ook, heeft dat weer te maken met het geheel van de vervangingsleer. Eigenlijk zouden we Jezus gewoon Messias moeten noemen en niet Christus. Omdat dat dichter bij hem zit, zoals hij is. De Joodse Messias. Christus is gewoon de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias. Dus de niet-gelovigen gingen de gelovigen Christianoi. Die aanduiding daarvoor gebruiken. En wat eigenlijk betekende partijgenoten of volgelingen van Christus. Gewoon om die groep als het ware een naam te geven. Zo is de naam Christenen ontstaan. En ik dacht van nou, dat zal wel op heel veel plaatsen, ik had er nog nooit over nagedacht, maar heel veel plaatsen in de Bijbel terugkomen. Nou, ik heb er naar gezocht, het komt me 3 keer voor. Christenen of christen. In Handelingen 11 vers 26 dus. Handelingen 26 vers 28 en 1 Petrus 4 vers 16. Verder wordt dat niet gebruikt om de groep gelovigen op die manier aan te duiden. Dat vond ik wel een interessante ontdekking, dat dat maar 3 keer genoemd werd. Ik dacht dat dat veel vaker was, maar niet dus. Dus eigenlijk kun je zeggen, wij zijn gewoon Messiaanse gelovigen. Geen Joden, maar gewoon Messiaanse gelovigen. Omdat wij geloven in Jezus de Messias. Kijk, dat Paulus op een gegeven moment de naam Christos of Christus in onze vertaling gebruikt, is ook wel weer te begrijpen. Want Paulus was natuurlijk voornamelijk bezig met de niet-Joden. En die spraken allemaal Grieks. Dus ja, dan ga je ook Griekse termen gebruiken. Dan een woord als Messias, die snappen ze niet. Maar Christos, dat snappen ze dan weer wel. Dus vandaar dat dat woord Christus steeds meer in de Bijbel ook naar voren komt. Helaas niet vertaald is vanuit het Grieks naar voor het Hebreeuwse woord. Maar dat het Griekse woord is blijven staan. Maar goed, probeer voor jezelf maar eens, als je de Bijbel leest, in plaats van Christus te lezen, Messias. Dat helpt al om op een andere en frisse manier te kijken naar hoe de Bijbel geschreven is. En dat die link met het Joodse volk er heel sterk is. Want wij hebben, dat zeg ik wel eens vaker, ook, dat heb ik ook wel met Joden, als ik met Joden in gesprek ben. Wij hebben eigenlijk Jezus verchristelijkt. Vergriekst. We hebben hem zijn Joods zijn bijna afgenomen, zeg maar. Een Jood die zal ook zeggen van, ik wil geen christen worden. En dat snap ik helemaal. Ja? Ja, kom ik daarop terug. Dan ga ik eventjes verder met Romeinen. Dus daar ben ik bijna aan toe. Dus als we kijken naar Jezus als de Joodse Messias, dan gaan we veel beter begrijpen hoe de link is tussen het Joodse volk en ons. En dan kom ik bij Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11 terecht. Dat zijn een drietal hoofdstukken en die moeten jullie voor jezelf maar eens lezen, waarin Paulus ontzettend goed en mooi uitlegt wat de positie is van het Joodse volk en hoe de connectie is van ons als gelovigen uit de heidenen met dat Joodse volk. Nou, we gaan er stapje voor stapje even een beetje doorheen. Ik ga niet alles lezen, dat mogen jullie zelf doen, maar ik ga proberen om een paar dingen er even uit te lichten en dingen duidelijk te maken. Nou, wat ik aan het begin ook al zei, van op een gegeven moment is die vervangingsleer is er geweest, nog een klein beetje. En die is dus na de Holocaust is dat meer en meer op de achtergrond geraakt. En zijn we meer en meer tot ontdekking gekomen, de plek van het Joodse volk. Daarmee werd ook steeds meer ontdekt wat de verbinding is tussen ons en het Joodse volk. Nou, even kijken. Als we kijken naar Romeinen 9 vers 5 bijvoorbeeld. Daar zegt Paulus dat de Messias uit het volk Israël is voortgekomen. Dat is een vaststaand feit. Daar heb ik net al een paar keer wat dingetjes over gezegd. En dan gaat hij verder met het uitleggen van de lijn waarlangs de belofte van de zegen is gedaan. Niet iedere afstamming van Abraham die deelt in die zegen. He, want dat kunnen we ook weer in het boek Genesis kunnen we dat allemaal terugvinden. Maar de zegen ging over van Abraham op Isaac, maar niet op Ismaël. De volgende was dan Jacob, niet Esau. Dus daarin zie je ook en lees je ook dat God een duidelijke lijn heeft waar hij heen wil en met wie. Zelfs als mensen zelf het heft in handen nemen, hè, als Abraham en Sarah. Ja, dat een kind dat kwam er niet wat beloofd was van nou weet je, doe het maar met Hagar en dan zal die het wel zijn. En God zegt nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Ik bepaal de richting. Dus wat mensen ook doen, wat mensen ook verzinnen om God dan als het ware een handje te helpen, daar gaat hij niet in mee. Hij blijft zijn eigen lijn, zijn eigen plan, blijft hij vasthouden. En dan in, even kijken, Romeinen 9, vers 24 tot en met 26. Daar lezen we over dat alle volken uiteindelijk op aarde kunnen delen in die zegen. En dan staat daar, hen heeft hij ook geroepen, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Zoals je ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en niet geliefde geliefde. En het zal zijn dat op de plaats waar tegen hen gezegd was, u bent niet mijn volk, daar zullen zij kinderen van de levende God genoemd worden. Dus ook weer een profetie vanuit Hosea die Paulus hier gebruikt om duidelijk te maken dat de heidenen erbij gekomen zijn. Dat ze mogen delen in de zegen die God heeft bepaald in eerste instantie voor het Joodse volk. Nou, dan gaan we verder lezen en dan komen we terecht bij Romeinen 10, vers 9 tot 13. En daar staat, als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden. Want met het hart gelooft men tot de gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek, want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal behouden worden. Hier zie je al dat Paulus opnieuw aangeeft van dat het heel dicht bij elkaar komt. En dat het dus niet alleen maar voor de Joden is, maar ook voor de Grieken, lees heidenen. De mensen die niet Jood zijn. Als we alles lezen wat Paulus daar schrijft, hè, dan komen we ook uiteindelijk tot de conclusie dat dus niet de wet rechtvaardigt, maar dat het geloof in Jezus Messias rechtvaardigt. Kruis. Dat is waar het om gaat. De wet maakt niet zalig. De wet zorgt niet dat je behouden wordt. De wet was alleen maar een hulpmiddel om te zien van, wacht even, ik red dat niet. Al die regeltjes, ik kom nooit tot een 10, om het maar even zo te zeggen. Dat gaat hem niet worden. En daarom heeft God ook die keus gemaakt van, ik stuur mijn zoon, de Messias, de redder, de gezalfde, degene die alles zal volmaken. Met zijn lijden, zijn sterven, zijn opstanding. In dat nieuwe verbond wat hij sloot in eerste instantie met die 12 discipelen. En dan Romeinen 11, vers 1. Daar zegt hij op een gegeven moment, Paulus, ook weer omdat ook in die tijd al het idee naar boven kwam dat de Joden een soort van afgedaan hadden. Of dat die minder belangrijk geworden zou zijn. En Paulus die gaat er gelijk tegenin en zegt, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Vraagteken. Volstrekt niet. Ik ben immers ook een Israëliet, uit het geslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk, dat hij tevoren kende, niet verstoten. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Staat er zwart op wit. Het volk van God is nog steeds het volk van God. Punt. Nou, in de verse daarna, daar legt hij dat wat verder uit. Dat ga ik nu allemaal niet even behandelen. Maar we maken weer een klein sprongetje. En dan gaan we op het punt komen dat we... dat was wel mooi, een van de liederen werd dat ook gezongen. Ik weet even niet meer welk lied dat was. Daar ging het over onze identiteit. Nou, onze hervonden identiteit in Jezus hebben we eigenlijk volledig te danken aan het Joodse volk. Besef je dat? Zo belangrijk is het Joodse volk. Want uit het Joodse volk is Jezus voortgekomen. De redder, de Messias. Degene die alles heeft geregeld, zodat wij opnieuw in relatie met God konden leven. Zodat wij onze ware identiteit zouden ontdekken in Jezus. De Joodse Messias. Romeinen 11, vanaf vers 17, daar staat er. En dat is een belangrijk gedeelte. En probeer dat eventjes mee te nemen, mee te maken, zeg maar. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die wilde olijfboom bent, dat gaat dus over de niet-Joodse gelovigen, en in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid, eigenlijk staat daar zegeningen van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn ze afgerukt en u staat door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. En als u dat hele gedeelte zou lezen, dan staat er ook van, weet je, als God bij machten is om jou en mij als niet-Joodse gelovige te enten op die olijfboom, op die wortel, zou die dan ook niet in staat zijn om degene die afgebroken zijn, die nog eigenlijk de Messias niet kennen, om die ook weer terug te plaatsen? En Paulus is er heel duidelijk voor. Ja, natuurlijk kan dat. Als hij het één kan, kan hij het ander ook. Het is een tijdelijke situatie, zeg maar, dat er een deel van het Joodse volk, als het ware, afgebroken is van die olijfboom. Nogmaals, de zegen van de belofte, stel van de ware identiteit die we hebben, is in de eerste plaats voor Israël. En wij, als heidenen, hebben daar mede deel aan gekregen. Niet omdat we beter af zijn, of omdat God Israël zou afgeschreven hebben, of wat ook. Nee, het is pure genade dat we erbij mogen horen. Dat we bij dat volk gevoegd worden, als het ware. Romeinen 11, vers 25, daar staat, want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, omdat u niet wijs zou zijn in eigen ogen. Dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan komt het. En zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheid afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Er komt een moment dat, als we nu kijken naar het Joodse volk, zowel in Israël en als over de hele wereld, waar ze ook wonen, en heel veel houden geen rekening met God, zijn seculier, maar God gaat ze redden. God gaat iets doen waardoor ze zullen erkennen dat Yeshua hun Messias is. En vraag me niet hoe dat werkt en hoe dat gaat gebeuren, want dat weet ik niet. We kunnen er een klein beetje over lezen in Ezechiël 34 bijvoorbeeld. Dat God op een gegeven moment zijn geest uitstort over dat volk en dat hun ogen opengaan. En dat, ja, dan, dat zal een geweldig feest zijn. Even wachten. Belangrijk om te beseffen dat God zijn volk niet heeft afgeschreven. En dat er een moment komt, ergens in de geschiedenis, kan dichtbij zijn, kan ver weg zijn, maar dat heel Israël behouden zal worden. Nou, hoe mooi is dat? I don't know. Weet je, hoe dat gegaan is, dat weet ik allemaal niet. Eén ding weet ik wel. God is rechtvaardig. God is trouw. En God is liefdevol. En hoe hij dat doet met zijn volk, dat weet ik niet. Daar is de Bijbel ook niet duidelijk over, zeg maar. Dit is wat er staat. En dan denk ik van, laat het een les zijn voor ons, dat wij meer en meer gaan beseffen wat onze positie is. Want als ik dan zeg van, wat betekent dit dan allemaal voor ons? De conclusie, zeg maar. Als we kijken naar Israël, dat hoor ik ook vaak christenen wel zeggen. Ja, weet je, Israël maakt enorm veel fouten. Hè? Van wat ze nu ook allemaal aan het doen zijn en weet ik het allemaal. Ja, Israël maakt fouten. Net zoals jij en ik. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen, zou ik haast willen zeggen. Maar het wordt gevoed nog steeds een beetje vanuit die vervangingsleer. Dat zit zo vastgebakken bij ons soms. En dat moeten we loslaten, dat moeten we vergeten. Want er is geen vervangingsleer. Ja, dat heb ik net gelezen. Hè? Dat klopt. Maar ook daar komt God tot zijn doel mee. En hoe hij dat gaat doen, nogmaals, ik weet het niet. Maak je zo fouten? Jazeker, net zoals wij. Maar ons past wel nederigheid daardoor. Wij mogen ons niet verheffen boven het volk, alsof wij ineens beter zijn. Nee, dat zijn we niet. Het grootste deel van de Bijbel gaat gewoon over het Joodse volk. Hè? Dus waar hebben we het over? Belangrijk om dat te beseffen. Tegelijkertijd moeten we ook beseffen dat wij geen Joden zijn. Dus ga alsjeblieft niet keppeltjes dragen, geen besnijdenis en dat soort zaken. Want dat zie ik soms ook christenen doen. Hè? Die willen dan een soort verbonden zijn met het Joodse volk en die gaan ineens een keppeltje dragen. En dan denk ik van, waarom doe je dat? Dan hebben ze dan geen antwoord op. Maar dan denk ik van, je bent geen Jood, dus waarom? Wat wil je er nou mee bereiken? Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om het hart uiteindelijk. En wat ik net al zei, we zijn gelovigen uit de heidenen. We mogen ons niet verheffen boven het volk van God. We zouden wat meer aandacht kunnen geven aan de Bijbelse feesten. Niet de Joodse feesten, maar de Bijbelse feesten. Daarin kunnen we ontzettend veel leren en ontdekken van de lessen die erin zitten. En dat betekent niet dat we dan ineens Jood zijn of zo. Nee, de christelijke feesten zijn ontstaan door de christelijke kerk die geïnfecteerd was en is door de vervangingsleer. We hebben dingen ernaast gezet. We zijn Pasen anders gaan vieren. We hebben kerst bedacht. Zo zijn er nog meer van die dingen. En we slaan eigenlijk de Bijbelse feesten slaan we over. Nou wil ik niet zeggen dat we ineens van alles moet aan de kant en we gaan alleen maar de Bijbelse feesten doen. Zo moet je het ook niet. Maar het gaat er wel om dat we daar eens wat meer naar gaan kijken en gaan ontdekken welke lessen we daar mogen leren. Wat de bedoeling was dat God deze feesten heeft ingesteld. En dan denk ik van, dat zou een hele mooie verrijking zijn. Als we brood breken en de wijn drinken, dan is dat geen christelijk gebeuren, maar een messiaans gebeuren. Het is goed om daar, ook als we daar straks gaan vieren, dat we avondmaal, als we dat brood gaan eten en die wijn gaan drinken, dat we eens even wat meer gaan nadenken en gaan bedenken van, het is een messiaans gebeuren. Yeshua, die voor ons aan het kruis gegaan is. Blijf bidden voor het Joodse volk. Dat is belangrijk. Als we niet bidden voor het Joodse volk, dan is dat een tekortkoming van ons. Dus bid ervoor. Bid dat hun ogen, hun oren, hun hart open gaat. Wanneer God dat gaat doen, dat weet ik allemaal niet. Maar laten we in gebed rondom dat volk staan. Bid voor het land Israël. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Want dat land, die stad, die plek is van God. De hele wereld heeft er van alles over te zeggen. Maar het is door God uitgekozen. Het is zijn eigendom en van niemand anders. En of Trump of kan het schelen wie allemaal daar allerlei ideeën over heeft. De Arabieren, noem het maar op. Het is van God en het blijft van God. Wat de mensen ook allemaal bedenken en er rondomheen willen doen. Nou, er is nog veel meer te vertellen, maar toch ook een beetje reclame. Dat hoort erbij, hè? Want ik zei al, er is zoveel te lezen en te ontdekken, dat past gewoon niet in één preek. Dat past nog niet eens in 10 preken, bij wijze van spreken. Dus ik heb een blad meegenomen, waarin heel kort wat dingen uitgelegd worden over het Joodse volk. Die liggen daarachter op een stapel, dus voel je vrij om er daar een van mee te nemen. En daar ga je gewoon als het ware ook vanaf Abraham een beetje door de geschiedenis heen. De dingen die God zegt daarover. En hopelijk helpt dat jullie een beetje om een beetje meer zicht te krijgen op het Joodse volk, als je dat nog niet had. Daarnaast is de krant Israël Actueel, van Christenen voor Israël. Hele goede krant, vind ik. Hier lees je dingen in die je niet via het nieuws te horen krijgt, weet je. Het nieuws van de NOS, en noem alles maar op, is gekleurd. Er kloppen gewoon dingen niet. En het wordt allemaal voor zoete koek aangenomen. Maar hier lees je nog weer eens wat dingen in, hoe het echt zit. En voor de diepgravers onder ons, ook van Christenen voor Israël, een blad Israël en de Kerk, komt eens per kwartaal uit, als ik het goed heb. Dus hele interessante artikelen staan erin, om daar gewoon eens wat meer over te lezen en meer over te studeren. Dat even als reclameblok. Dat hoort er een beetje bij, hè? Ja, laten we een moment eerst stil zijn. Om gewoon maar eens eventjes te bedenken van, waar staan we nu eigenlijk? Waar sta ik? Wat doe ik met het Joodse volk? Wat doe ik met God? Wat doe ik met Yeshua? Laten we een moment stil zijn. Vader, als we al deze dingen gehoord hebben, dan is het misschien wel even heel veel wat er over ons heen komt. En misschien pakken we het allemaal nog niet helemaal. Maar ik dank u, Heer, dat u ons uw woord gegeven hebt en dat we in uw woord keer op keer mogen lezen hoe u het bedoeld hebt. En ik bid maar gewoon, Vader, dat u ons open ogen geeft, dat u ons verstand opent om de dingen te begrijpen die er geschreven staan. Help ons om het te lezen. Help ons om daar tijd voor te nemen. Help ons om steeds meer te ontdekken wat uw plan is met deze wereld. Heer, want uw plan is gewoon geweldig. Als we alleen al kijken naar de Messias, Yeshua, wat hij voor ons gedaan heeft, wat hij voor de hele wereld gedaan heeft, dat is met geen pen te beschrijven eigenlijk. En het is mooi dat we straks met elkaar dat brood mogen eten, die wijn mogen drinken. Om terug te denken aan het feit dat Jezus een nieuw verbond gesloten heeft. Waar we deel van uit mogen maken. Met een geweldige toekomst. Met een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Waar alles goed zal zijn. Waar er geen oorlog meer zal zijn. Geen pijn, geen ziekte, geen dood. Helemaal niets meer van dat. Maar dat het goed zal zijn. En dat we voor eeuwig bij u zijn. Vader, daar kijken we naar uit. Als we kijken naar de wereld van vandaag. Waar zoveel gebeurt, waar zoveel aan de hand is. Maar geef ons ook de moed en de kracht om getuige te zijn. Getuige te zijn van Yeshua. Om zijn verhaal te vertellen aan anderen. Zijn verhaal te laten zien aan anderen. Waar woorden misschien niet mogelijk zijn. Geef Heer dat er nog vele, 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 vele mensen u gaan leren kennen. Heer, dat bid ik u. In Jezus' naam. Amen. We gaan het avondmaal vieren. En ik heb begrepen dat jullie straks naar voren komen om zelf het brood en de wijn te halen. Dat vind ik op zich een prachtig. De muziek mag wel vast die kant op, denk ik. Vind ik een prachtig iets om niet alleen maar te zitten, maar ook actief bezig te zijn. Actief bezig te zijn om te zeggen van oké, ik wil deel hebben aan dat nieuwe verbond. Elke keer weer. Ik wil deel hebben aan datgene wat Jezus voor ons aan dat kruis heeft gedaan. Dus als ik kijk naar Lucas 22, ik heb al een paar versen van gelezen, maar ik ga het nog een keer even lezen. Lucas 22 vanaf vers 14. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen, Joodse mensen, met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pesach met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, zodat het vervuld is, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood. En nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Nou, korte, prachtige omschrijving wat de betekenis is van brood en wijn.